Welkom allemaal bij alweer de vijfde aflevering van seizoen 2 van de Waterstof Podcast. Een podcast van EcoRunner Team Delft. In deze podcast duiken we elke aflevering dieper in het onderwerp waterstof. Mijn naam is Isabel Klein.
En ik ben Twan.
En wij werken dit jaar aan de nieuwe EcoRunner, de meest efficiënte waterstofauto van de wereld. Met deze podcast willen wij onze missie uitdragen. Namelijk iedereen het belang laten inzien van waterstof en zijn rol in de energietransitie. De afgelopen afleveringen hebben we de plannen van Europa en Nederland en de ambities van Shell Nederland gehoord. Ook zijn we dieper ingegaan op de transitie die bestaande systemen moeten ondergaan om het nieuwe waterstofatoom leven in te blazen. Iets wat hierbij onmisbaar is, is natuurlijk het transport en opslag van dit atoom. We hebben al geleerd dat waterstof voordelig op te slaan is en te transporteren is, maar hoe gaan we dit doen en wie gaan dit doen? Moeten er nieuwe gasleidingen aangelegd worden? Of kunnen er oude methodes ook toegepast worden op transport van waterstof? Om al deze vragen over de waterstofinfrastructuur en nog meer te beantwoorden, gaan wij vandaag in gesprek met iemand van GasUnie. En niet zomaar iemand, maar met degene die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de waterstofactiviteiten in Nederland. Met de manager Business Development Hydrogen, Helmi Botter. Wat leuk dat je er bent vandaag.
Ja, vind ik ook. Dankjewel.
Wij beginnen eigenlijk elke aflevering met de vraag, waar ben jij waterstof voor het eerst tegengekomen?
Ja, moet ik heel eerlijk zeggen, ik denk op de middelbare school met scheikunde. Maar dat moet ik ook wel bekennen dat scheikunde ongeveer het eerste vak is wat ik heb laten vallen op de middelbare school. Dus heel veel daarvan weet ik niet. Ik weet niet of we achteraf daar spijt van moeten hebben, nu je zoveel met waterstof werkt. Maar ik denk dat een aantal jaren geleden zijn we met GasUnie echt aan het nadenken geweest over de energietransitie. En hoe GasUnie ook een bijdrage kan leveren om de energietransitie verder te versnellen. En daar kwamen groen gas en waterstof eigenlijk best wel heel snel ook aan de orde. En daar hebben we wel, ik weet nog wel waar ik was. Hè, we zaten ook buiten, het was ook heel mooi weer. Dat we echt hadden van, en hoe gaan we dat dan met dat groene gas en met dat waterstof doen? En moeten we daar niet een paar mensen voor in de organisatie benoemen die zich daarmee bezig gaan houden? Nou, toen vond ik het echt ontzettend cool. Dacht ik aan waterstof en groen maar had nooit kunnen denken dat ik nu eigenlijk een van die personen ben die daar zo hard
jij
bezig
stak toen
is.
Meteen je hand op.
Of? Ja, ik vind het heel leuk om nieuwe dingen.
Waar kwam dat inderdaad? Werd jij ervoor aangedragen?
Nee, of? Toen was dat toch helemaal niet. Dus toen werd er wel over gesproken hoe we dat, hoe GasUnie daar een bijdrage aan kan leveren. En omdat het moleculen zijn, hè, groen gas, maar ook waterstof, dat ligt natuurlijk heel dicht bij aardgas, wat we al heel lang transporteren en opslaan. Toen was er helemaal geen sprake van dat ik het zou gaan doen. Maar achteraf moet ik er wel eens over nadenken.
Want je werkt wel al vrij lang bij GasUnie.
Ja, al 20 jaar. Dus het is echt
maar toch scheikunde meteen laten vallen. Ik zou denken dat je het scheikunde nu wel best nodig hebt in het dagelijks leven.
Ja, ik heb een finance achtergrond. Dus mijn eerste 10, 12 jaar heb ik echt heel veel financiële rollen gedaan. Maar wel op verschillende delen van de organisatie. Ik heb ook een aantal jaren bij Gate gewerkt. Dat is een eerste import terminal van LNG. Nu is dat heel erg in het nieuws ook vanwege dat het LNG een van de middelen is om van Russisch gas af te komen. Mm-hmm. Dat was ook iets nieuws. Ik heb een aantal jaren in Duitsland gezeten, ook in de finance rol. En een aantal jaren geleden was ik verantwoordelijk voor de business vanuit GTS, de aardgastransporteur. En daar heb ik ook met het aardbevingdossier, dus de leveringszekerheid, ook wel heel veel werk gedaan. En toen heb ik echt gemerkt, wel wat heel erg was natuurlijk ook met de Groningers en de aardbevingen, hoeveel voldoening ik ook kreeg om iets met iets te doen wat echt maatschappelijk relevant was. En toen dacht ik later van, die van veel aardbevingen iets minder aardbevingen maken, is vind ik wel heel goed. En ik vind dat GasUnie daar een hele goede rol heeft gespeeld, ook met het bouwen van de stikstoffabriek. Maar het laat toch wel, ik wil wel echt ook impact hebben op iets positiefs in de maatschappij. En dat is als je al heel lang met GasUnie werkt, is de energietransitie ligt al heel erg voor de hand.
En toen op een mooie plek terechtgekomen dus.
Ja.
En om dat nog even aan de luisteraars uit te leggen, manager Business Development Hydrogen, wat zijn jouw taken, wat houdt die rol in?
Ik moet eigenlijk de waterstofbusiness binnen GasUnie ontwikkelen. En omdat GasUnie best wel ook een maatschappelijke rol heeft, betekent dat eigenlijk dat wij de energietransitie door middel van waterstof versnellen en verbeteren. En ik doe dat op het gebied van waterstof met transport van waterstof, opslag van waterstof. Dus dat sluit heel mooi aan bij deze onderwerp. Maar ook bij import. Dus we ontwikkelen ook importterminals om waterstof van buiten Nederland middels schepen ook te importeren. En dat doe ik in Nederland en in Duitsland. En dat doe ik met een team van eigen collega's, dus echt business developers van ongeveer 50. En in totaliteit werken er binnen Gasunie zo'n 200, 250 mensen aan verschillende waterstofprojecten.
En jij bent dus ook van Duitsland, zei je? Dus
ja. Ja, dat vind ik alweer leuk, omdat ik ook een aantal jaren in Duitsland gewerkt heb. Dus het is ook wel heel leuk om dat ook in een ander land en een andere beleid en zo te doen. Ja.
We zijn nu al heel mooi eigenlijk gestroomd in die waterstofplannen van GasUnie. Want GasUnie gaat een groot speler worden voor de infrastructuur van waterstof in Nederland en dan ook Duitsland. Deze infrastructuur gaat, als ik het goed zeg, erg lijken op het gasnetwerk wat er nu al ligt. Maar voordat we eigenlijk over dat waterstofnetwerk gaan praten, is het misschien wel handig voor de luisteraars en ook gewoon voor onszelf, zodat we alles goed op een rijtje hebben, te begrijpen hoe dat gasnetwerk er nu voor staat en hoe dat eruit ziet en wat GasUnie daarbij doet. Dus eigenlijk de vraag, zou je een beetje een soort mini crash course kunnen geven over hoe dat er allemaal uitziet?
Ja, ik kan ook van het aardgasnet bedoelen. Ja. Mm-hmm. Ja, ik denk dat het heel indrukwekkend is dat er 15.000 kilometer aan pijpleidingen in Nederland onder de grond liggen, wat GasUnie beheert. Dus wij zijn, zeg maar, wij hebben de infrastructuur, die pijpleidingen. Wij noemen dat is eigenlijk de snelwegen. Dus we hebben niet de regionale wegen. Dus we hebben ook niet de wegen en de pijpleiding naar iedereens huis. Hè, want dat doen andere netwerkbedrijven. Maar wij doen het hoofdtransportnetwerk. En dat
net als een Tennet en een Leander.
Ja, dat, eigenlijk is dat het, zeg maar. Hè. Dus
zij voor elektriciteit zijn, ja, dat zijn precies. Jullie dan voor gas.
Ja, wij zijn de Tennet van het gas.
Ja, mm-hmm. Okay.
En dan hebben we ook Innexis en Alliander en Stedin. Die doen dat in de regio's, dus meer in de provincies. Mm-hmm. En wij doen echt het hoofdnetwerk. Dat is 15.000 kilometer. Dat begint in Nederland heel veel in Groningen, omdat daar het Groningen gasveld is. Dus dat gasveld is in de jaren 60 ontwikkeld. En eigenlijk is het netwerk zo uitgelegd dat die pijpleidingen vanuit Groningen beginnen en eigenlijk het heel Nederland ook doorgaan en ook verbindingen hebben met Duitsland, met België, uiteindelijk ook met Frankrijk, zoals dat aardgas, ja, zeg maar, eigenlijk heel Europa door kan gaan. En in de loop van tijd is dat een beetje aangepast, omdat we ook toen niet alleen maar afhankelijk wilden zijn van het gas uit Groningen. Dus nu hebben we ook gezegd, er is ook een pijpleiding bijvoorbeeld die een verbinding heeft met Engeland. We hebben wat ik net zei, de importtunnel in Rotterdam. Mm-hmm. Zodat uiteindelijk het aardgas van allerlei verschillende kanten kan komen, uit Noorwegen kan komen. Mm-hmm. Zodat eigenlijk het een soort van rotonde is. Er kan overal waterstof of aardgas in. Yeah. En er kan eigenlijk overal dan weer aardgas uit. En dat doen we met pijpleidingen. Van 15.000 kilometer. En we hebben grote installaties om te zorgen dat de aardgas ook op druk gebracht kan worden, om te zorgen dat dit transport ook plaatsvindt.
En die pijpleiding, is dat één grote dikke pijpleiding? Zijn dat verschillende naast elkaar? Of verschilt dat heel erg? Hoe?
Nou, dat is op heel veel plaatsen zijn dat een aantal pijpleidingen naast elkaar. Mm-hmm. En dat is denk ik ook het hele mooie, waarom we ook heel snel in Nederland kunnen omschakelen van aardgas naar waterstof. Omdat dat waterstofnetwerk wat GasUnie gaat ontwikkelen, dat is maar 1000 kilometer of 1100 kilometer. Dus we kunnen uiteindelijk een deel van het aardgasnetwerk omzetten naar waterstof. Mm-hmm. Zonder dat het aardgastransport stopt.
Verhinderd wordt.
Heel veel mensen die vragen dan, ja, hoe werkt dat dan met waterstof? Gaan we dan direct van de aardgas af? Nee, we zullen nog een hele tijd ook wel aardgas nodig hebben.
Ja.
Maar we kunnen wel parallel dus een aantal van die pijpleidingen, als je bijvoorbeeld 5 of 3 leidingen naast elkaar hebt liggen voor aardgas, dan kunnen we 1 zo'n pijpleiding in gaan zetten voor
want
voor
het waterstof. Zijn er meestal 3 die naast elkaar liggen.
Nou, het verschilt een beetje waar in Nederland. Ja. Als je kijkt,
want waar zit dan ook die verschil in afstand? Je had het over 15.000 kilometer aan aardgas en dat wordt dan 1100 voor waterstof.
Ja, met 1100 kilometer pijpleidingen voor waterstof kunnen we eigenlijk alle industrieclusters in Nederland met elkaar verbinden. Mm-hmm. Dus wij richten ons in eerste instantie op het verduurzaming van de industrie, omdat die de meeste CO2-uitstoot hebben. Mm-hmm. Dus we proberen de industriële clusters in Nederland met elkaar te verbinden. En om dat te doen heb je ongeveer 1100 kilometer aan pijpleiding.
Oké, want inderdaad, ik kan nu wel het mooie, het soort van het kaartje van Nederland voor me zien, want die heb ik een paar keer gezien. Ja. Maar kan je die even schetsen, zodat mensen in zich er wel bij kunnen inbeelden?
Ja, ik denk dat het wel goed is. Zeg maar, wij hebben, wat ik zei, 5 industriële clusters. En waar liggen die dan op de landkaart? Dat is we beginnen in het noorden, dat ligt dan bij Eemshaven en Delfzijl. Dat is een industriecluster. We hebben het industriecluster, wij noemen het Noordzeekanaalgebied. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk de regio rondom Amsterdam. Een regio in Rotterdam, dus de Rotterdamse haven. We hebben Zeeland als belangrijk industriecluster, dus Zeeuws-Vlaanderen. En Gemmelot, dus in Limburg. Dat zijn de 5 industrieclusters in Nederland. En wij kijken dan ook wel naar de Ruhrgebied bijvoorbeeld als heel belangrijk industriecluster. Ligt niet in Nederland, maar ook Duitsland gaat heel veel waterstof nodig hebben. En heeft ook aangegeven dat zij dat eigenlijk zelf allemaal niet kunnen maken. Dus zij kijken ook heel erg naar Nederland om die waterstof...
Dat kunnen zij zelf niet maken omdat zij de groene elektriciteit er dan niet voor hebben? Of waarom kunnen zij zelf de waterstof niet maken?
Omdat je voor waterstofproductie heb je veel elektriciteit nodig. Dus veel wind op zee nodig. En wij als Nederland kunnen, daar hebben we relatief veel Noordzee voor ons land. Dus wij kunnen relatief veel wind op zee maken voor elektriciteit, van de elektriciteit ook waterstof maken. En Duitsland heeft daar veel minder mogelijkheden toe. Ja.
En die 15.000 kilometer aan aardgasnetwerk, dat wordt wel op den duur allemaal waterstof. Dit is die 1100, dat is waar je nu eerst op focussen. En later gaat dat allemaal nog verder?
Nou, we zien wel 3 fases. Dus we hebben ook gekeken van hoe gaan we dat waterstofnetwerk ontwikkelen. Dat gaan we in 3 fases doen. En dan willen we in principe wel in 2030 ervoor zorgen dat al die industrieclusters met elkaar verbonden zijn. En dat we ook de verbindingen met het buitenland hebben. Dus met België en Duitsland. En dat we de verbinding hebben met opslag. En misschien kunnen we straks nog wat hebben over opslag. Mm-hmm. En wij denken, als je nu kijkt naar de doelstellingen die Nederland en Europa heeft voor waterstof. Dan is dat netwerk voor die 1100 kilometer echt voor een hele tijd echt genoeg. Maar ja, mocht dat echt verder groeien, dan kunnen we ofwel nog meer van die pijpleidingen erbij ombouwen, zeg maar. Of je zou nog wat dingen kunnen doen door de druk te verhogen, zodat je in dezelfde buis eigenlijk veel meer waterstof kunt transporteren.
Maar je zei 3 fases in 2030, de industriële clusters. Wat zijn de volgende fases?
Nou ja, dat is we hebben het in 3 fases. Uiteindelijk hebben wij gekeken naar de vraag en aanbod wat wij nu zien in de markt ontwikkelen. Want ja, als je naar de scenario's kijkt, naar de toekomst, dan is er best een grote rol voor waterstof weggelegd. Maar alleen als je kijkt naar vandaag, dan is er nog heel weinig groene waterstof beschikbaar. En wij hebben gezegd, wij gaan dat netwerk zo ontwikkelen, daar waar de eerste vraag is. We kunnen niet alles tegelijk ontwikkelen. Het ligt ook een beetje aan of we die pijpleidingen, wanneer we die pijpleidingen beschikbaar kunnen maken. Maar het ligt met name eraan wanneer de eerste vraag, waar de eerste vraag aan transport eigenlijk nodig is. En we zien dat op dit moment Rotterdam en het industriecluster in Noord het meest voorop liggen. Maar je ziet ook dat andere industrieclusters echt veel vaart maken. En eigenlijk iedereen wel de eerste netwerken
gaan,
in 26 kan.
Er is heel veel vraag naar groene waterstof, dat in ieder geval. Maar zijn jullie dan ook nog aan het wachten? Gaan jullie eerst wachten op de electrolyzers? Of kunnen jullie wel al beginnen met de pijpleidingen ombouwen?
Ja, wij zijn al heel lang wel in de voorbereidingen bezig. We hebben vorig jaar is er ook een studie geweest waarom de overheid ons ook gevraagd heeft om te starten met het netwerk. Daar waren we al mee bezig, maar daar zijn we nog veel meer mee verder gegaan. We hebben van de overheid 750 miljoen subsidie toegezegd gekregen. We zijn op dit moment bezig om alle voorwaarden rondom die subsidie, de volgorde van het uitrollen van die backbone af te stemmen. En ik verwacht echt over een paar weken dat ook meer bekend over gaat worden. En dan kunnen we nog veel verder en nog veel harder van start gaan. Waarbij het dan echt belangrijk is, Gasunie kan het. De overheid heeft daar steun aan gegeven. Dus het is nu echt ook aan de markt om te laten zien van wij willen ook echt dat infrastructuur.
Klaar voor. We gaan het ook echt gebruiken.
Ja. Ja, nee, nu vind ik even grappig. Nu ga ik even je betrappen, want je zei net backbone.
Ja.
Maar wij hebben instructies gekregen dat we het niet meer de backbone mogen noemen. Wat voor jullie zo te zien ook nog best lastig is.
Ja.
Want inderdaad, dit netwerk wat je net schetste, dat kennen veel en wij ook het als de waterstof backbone. Maar dat gaan we nu anders noemen. En als ik het goed zeg, gewoon het landelijk waterstof netwerk.
Ja.
Is dat een goede benaming?
Ja, dat is goed. Ja.
Want waarom mogen we het eigenlijk geen backbone meer noemen?
Ja, we hebben het zelf eerst als de backbone genoemd met de ribben. Hè. Dus was de backbone was het fundament en dan waren de ribben de aansluiting van de industrieclusters. En nu wat we het echt aangewezen worden als van de overheid om te zeggen, Gasunie, jullie moeten dat landelijke netwerk gaan bouwen, wordt het ook natuurlijk steeds bekender. En niet alleen maar bij de partijen die hier heel dichtbij betrokken zijn, maar steeds meer bij het grote publiek. En wij zijn het landelijke nationale systeem waarbij iedereen kan aansluiten. Dus wij doen dit voor alles en voor iedereen. En dat is denk ik om aan te geven, om het ook wat dichter bij de bij de gewone gebruikers of bij het publiek wat normaler te laten klinken dan de backbone.
Oké.
Wat heel veel mensen waarschijnlijk niks zeggen.
Nou, dan vanaf nu waterstofnetwerk. En ja, jullie roepen dat ombouwen van gas naar waterstof, de pijpleidingen, dat dat vrij makkelijk is. En dat transport van waterstof eigenlijk geen probleem gaat zijn of geen issue, nee. Niet een bottleneck. Nee. Zoals ze die bij andere kanten van waterstof wel kennen. Ja. Wat maakt het nou precies zo makkelijk? Volgens mij zei je net al een aantal dingen. De pijpleidingen liggen er al. En door jullie vervoeren aardgas ook al op een bepaalde druk. Dus dat is ook weer gunstig voor waterstof. Is dat dezelfde druk of moet daar toch nog wat anders gebeuren?
Ja, ik denk dat het mooiste is dat we van die 1100 kilometer 90% daarvan kunnen we gebruiken met huidige pijpleidingen. Dus we hoeven in heel veel gebieden geen nieuwe pijpleidingen te leggen. Mm-hmm. Wat natuurlijk veel voordeliger is. Hè. De energietransitie is best wel al kostbaar. Dus het is veel voordeliger. Maar het helpt ook heel erg met vergunningen en dergelijke. Dat je niet grond moet openbreken. Dat je vergunningen daarvoor nodig hebt. En dat kost best wel veel tijd, normaal gesproken.
Daar hebben we gehoord dat daar een flinke bottleneck zat, inderdaad.
Hè. En daar hebben wij denk ik nog maar in 10% van de gevallen dus last van. En die pijpleiding, dat materiaal is gewoon van staal. De huidige aardgasleidingen. En die kun je, en hetzelfde materiaal kun je heel goed gebruiken voor waterstof. Dus eigenlijk hoef je aan de pijpleidingen niets te doen, behalve dat je het moet schoonmaken, zorgen dat al die aardgasresten eruit is. Dus dat is heel simpel. Het enige wat we wel hebben is, dan wordt het een beetje technisch, maar dat we om de zoveel kilometer ook afsluiters hebben, om te kijken als we die leidingen willen afsluiten. Omdat het waterstofmolecuul veel kleiner is, moeten we daar wel aanpassingen doen. Maar dat is een veel kleinere ingreep dan die pijpleiding die eigenlijk.
Dus waterstof kan sneller ontsnappen door leidingen of lekken, zeg maar.
Ja, en daar moeten we dus wel wat aanpassingen doen.
Want heeft dat dan met veiligheid te maken dat moet?
Ja, je wilt natuurlijk niet dat er aardgas aardgas of waterstof kan ontsnappen. En we hebben daar ervaring mee, want we hebben in 2008 de eerste 17 kilometer pijpleidingen in Zeeland omgebouwd tussen Douw en Yara. Dus we hebben echt ook al 3 jaar ervaring ook wel met de veiligheid en de betrouwbaarheid.
De technische kant van het verhaal. Ja.
En waar wachten jullie nu dan nog op om echt de schep in de grond te zetten?
Ja,
hoe ver
zijn jullie nu al? Is er
we zijn in Emmen op dit moment zijn we bezig met het aanleggen van de nieuwe leiding. Dat is een klein project en dat doen we al vrij vroeg, omdat we ook daar bezig zijn met het aanleggen van een aardgasleiding. We willen ook niet 2 keer dat gebied door, dat gas niet elk jaar langskomt met een nieuwe pijpleiding. En in Rotterdam zijn we heel dicht bij het investeringsbesluit, hebben materialen al besteld. En dan zijn we we wachten nog wel even op de handtekening van de klant. En dan gaan we hopelijk begin volgend jaar echt bouwen aan de eerste 36 kilometer aan nieuwbouw door de Rotterdamse haven aanleggen.
We staan nu een beetje aan de voet, als ik het goed begrijp, van al die plannen die uit gaan rollen, die gaan beginnen.
Ik denk dat alles klaar staat. Mm-hmm. En ik denk dat we echt de komende jaren echt een andere fase ingaan. Er is veel gepraat, er zijn veel plannen gemaakt, er is veel overleg geweest. En ik voorzie echt dat we de komende jaren echt gaan bouwen. En dat is wel heel cool.
Wat zijn dan verder wel nog een beetje de bottlenecks?
Ja, ik denk dat het de bottlenecks is dat iedereen van elkaar afhankelijk is. Wij proberen wel, iedereen wacht op iedereen.
Elke gast die hier zit, zegt inderdaad. En dan proberen wij het van alle kanten te horen.
Nou, en ik denk dat het heel mooi is, de rol die GasUnie gekregen heeft met transport. Is dat er in ieder geval, wij ook gezegd hebben, wij zitten heel vaak tussen de partijen in. Hè, want er is geen vraag, er is geen aanbod, er is geen infrastructuur, er is geen transport. Nou, wij zijn echt bereid om die transport aan te leggen. Dan zijn wij niet meer het kip en het ei. Ik denk dat er nog wel veel nodig is. En ik vind dat de overheid daar goed mee bezig is. Om ook te zorgen dat die aanbod of die productie van waterstof kan komen. En dat er ook de eerste vraag komt. En ik denk dat het gewoon echt belangrijk is dat er een aantal spelers.
Qua vraag is er, lijkt mij, nog dat daar niet op gewacht nog hoeft te worden. Ik heb het idee dat er heel veel vraag is naar groene waterstof.
Nu wel echt er nu wel is.
Ja, maar wel als je kijkt naar hoe concreet en wanneer. Ja, dan is dan wel
er zijn plannen, wij willen over op waterstof, maar hoe dan?
En ik denk dat dat echt wel de vervolgstap is. Dat we met een aantal partijen toch gaan zeggen, wij weten, als we wachten tot 100% alles zeker is, we kunnen nog heel lang wachten. En dat het heel belangrijk is dat een aantal partijen samen zeggen, er is wind op zee nodig, er is een electrolyzer nodig, er is transport nodig, er is vraag nodig, dat die partijen elkaar gewoon goed hun hand vasthouden en zeggen, we gaan samen
een
keuze maken.
En gebeurt dat nu ook al?
Steeds meer, vind ik wel. Ja, ik vind dat echt wel
Want zo hebben jullie toch ook wel hand in hand met een aantal bedrijven nu ook daarmee bezig.
Ja, dat moet ook, want je bent met de planning mee natuurlijk afhankelijk. Want een electrolyzer moet uiteindelijk ook zijn waterstof kunnen transporteren, moet het ook kunnen verkopen. Dus uiteindelijk zit iedereen qua timing, maar ook qua risico, rendement, toch iedereen. Ja, je moet
hetzelfde schuitje.
En die 750 miljoen van de overheid, is die genoeg? Is dat te weinig? Is dat, wat gebeurt er nu met dat geld?
Nou, dat gaat, of dat te veel of te weinig is, gaat echt afhankelijk zijn van hoe snel de waterstofmarkt tot stand komt. En dat is dus voor een groot deel afhankelijk ook van het beleid van de overheid. In hoeverre de overheid de vraag en het aanbod gaat stimuleren. Hoeveel middelen, financiële middelen ter beschikking komen. Als dat heel snel tot stand komt, dan hebben we die 750 miljoen in die omvang niet nodig. Ja, gaat het heel langzaam, wat ik absoluut niet hoop, dan hebben we die 750 miljoen meer dan nodig. Ja.
Om gewoon voor jullie de risico's af te vlakken dat jullie al beginnen met neerleggen, maar als het allemaal te lang duurt, dan zit je natuurlijk ook met een hoop verlies opgezadeld.
Ja.
Okay.
Ja. Dus wat mij betreft, ik denk, gas er nu zo klaar voor. Ik denk dat de overheid heeft met die 750 miljoen ook
het goed signaal gegeven.
Ja, goed signaal gegeven. En ik denk dat het nu echt ook aan de daadwerkelijke stap is om het concreet te maken.
Ja. Ja. En van die, we hadden het net heel even over de productie van de waterstof. Hè, die electrolyzers, die zijn allemaal druk bezig. Ja. En jullie doen dus ook niet het transport vanaf de electrolyzer naar jullie snelweg?
Jawel.
Dat ook?
Ja,
okay,
ja, we zorgen dus wel dat de partijen, dat de electrolyzers aangesloten worden op ons netwerk. En we zorgen ook dat de partijen die die waterstof gaan gebruiken, dat die ook aangesloten worden.
Want zijn jullie je ook eigenlijk al aan het bemoeien met dan meer wind op zee bijvoorbeeld? En ook nog dan met electrolyzers of wat dan ook?
Wij spelen zelf geen rol op wind. Wij maken geen waterstof. Wij zijn geen eigenaar van de waterstof. En dat mogen we ook niet. En dat zullen we ook nooit doen. Dus wij bemoeien ons dat betreft niet met wind op zee en electrolyzers, in de zin dat wij daar zelf in investeren. Maar wij proberen wel als GasUnie de verbindende rol te spelen om te zorgen dat die hele keten wel op gang komt.
Want waar ik ook nog wel benieuwd naar was, we hadden het dus net over jullie zorgen wel dat de elektrolyzers aan worden gesloten op jullie landelijke waterstofnetwerk.
Heel goed.
en dan hebben we het natuurlijk over de groene waterstof. Ja. Maar wordt jullie netwerk ook aangesloten op de grijze waterstof die nu nog veel gebruikt wordt? Of wordt dit echt een netwerk puur voor groene waterstof?
Ja, dat is een hele goede vraag. En heel eerlijk weet ik dat niet. Er zijn wel laatst ook wel vragen vanuit de overheid gesteld van hoe partijen daar tegen aankijken. Nou, vanuit GasUnie is het zo dat wij in principe natuurlijk iedereen aansluiten die maar een aansluiting wil. Ja. Het is alleen wel dat wij ook de 750 miljoen geld krijgen omdat dat is. Omdat wij helpen met de verduurzaming van het klimaat.
Dus jullie halen eigenlijk een beetje je handen ervan af. Ja, dus zeggen, wij leggen het neer. GasUnie en de andere partijen moeten
bedenken. Ja, maar ik vind zelf wel, hè, we doen het. Uiteindelijk moet het een groene waterstof backbone op een netwerk worden. Ja. Ik denk ook dat de blauwe waterstof, zeggen we ook als het CO2-arm is, of het is CO2-neutraal, dan hebben we dat, vind ik, ook wel nodig in de energietransitie. Mm-hmm. Maar ik vind wel, we krijgen dat geld vanuit de maatschappelijke rol om bij te dragen aan de energietransitie, als het alleen maar
En ook omdat het natuurlijk
waterstof is.
Omdat het nieuw wordt aangelegd. Ja. Dus een nieuw begin wil je niet in oude gewoontes blijven.
Maar het is uiteraard wel iets waar veel over gediscussieerd wordt. Want aan de andere kant, als dat betekent dat we de aankomende, dat we nog geen pijpleiding aan het bouwen zijn, omdat we nog geen waterstof hebben, maar we hebben wel grijze waterstof.
Dat kijken wij vanuit GasUnie ook wel naar. Je wilt natuurlijk gewoon het liefst groen en in de tussentijd misschien ook wat blauw. Maar als je grijze waterstof nodig hebt, bijvoorbeeld we zijn ook bezig met het opslag van waterstof. Als je dat bijvoorbeeld nodig hebt om een eerste caverne te vullen, om daar ook überhaupt
te kunnen beginnen.
En je kunt geen groene waterstof krijgen. Ja, misschien gaan we uiteindelijk wel overwegen om daar ook grijze waterstof in te stoppen. Maar ja, onze voorkeur is wel echt groen.
Maar als ik het goed begrijp, is hier dus ook nog geen besluit uit. Vanuit de overheid wordt hier ook nog over.
Ja,
dit wordt bediscussieerd.
Ja. We hebben zoals het mooi heet, een marktconsultatie gestart. En daar was dit een van de, dus een van jouw vragen was daar ook een vraag.
En daar moeten jullie eigenlijk nog gewoon een oordeel over.
Nee, moet de overheid een oordeel over vellen. Dus dan gaan elke partij kan daar zijn mening over geven. En dan gaat uiteindelijk de overheid uiteindelijk iets in het wet of in het beleid neerzetten van hoe verhoudt zich het GasUnie-netwerk zich tot bestaande grijze waterstofnetwerken.
Wellicht ook in een soort faseplan dan.
Ja.
Oké. Okay. En je bracht net al waterstof opslag naar voren.
Ja.
Hoe zit dat dan? Waar gaan we al die waterstof dan opslaan? Of hoe, waar gaan jullie dat opslaan?
Wij hebben een in Zuidwending, dat ligt bij Veendam in het noorden van Nederland, hebben wij al een locatie waar wij gasopslag hebben. En dat doen we in zoutcavernes. Dus worden in zoutlagen worden daar holtes geboord. En daar kun je heel makkelijk en heel goed aardgas in opslaan. En dat is ook voorzien om daar waterstof in op te slaan. Dus wij zijn nu met een project bezig om in 2030 4 waterstofcavernes te ontwikkelen. Omdat het opslaan van waterstof gewoon heel belangrijk is in het steeds volatieler, flexibel worden van het energiesysteem.
Ik heb volgens mij de vergelijking gehoord dat zo'n caverne is zo groot.
Als de Eiffeltoren.
Ja, klopt dat ook?
Ja,
dat die zo groot is dat de Eiffeltoren erin zou passen?
Ja, ja.
Die zit helemaal vol met waterstof.
En die zit helemaal vol met waterstof.
Ja, maar is dat dan ook opslag onder bepaalde druk?
Ja, natuurlijk. Ja, dat is onder druk. En jij vroeg van waar vinden die opslag dan plaats? Hè? In die... daar waar ook zoutlagen zijn, wordt echt wel voorzien dat dat de eerste stap is. En dat heb je heel erg in het noorden van Nederland tot aan een beetje de Enschede, die grens. En dan ook in het gebied van Duitsland aan de andere kant van de grens. Dus die gebieden zijn gewoon heel geschikt om waterstof op te slaan. En die gebieden heb je eigenlijk niet zoveel. Die heb je in de rest van Nederland niet, maar die heb je eigenlijk in de rest van Europa ook niet. Dus daarmee kan Nederland best wel een hele belangrijke rol spelen in de opslag van waterstof.
Ja, want jij doet het ook in Duitsland. Ja. En daar zie je dat dus minder. Dus daar zie je wel echt een kans voor Nederland voor...
Ja, in Duitsland ook wel een beetje. Maar goed, Duitsland is natuurlijk best wel ook wel groot. Dus in, zeg maar in het noordwesten van Duitsland zitten ook wel die kansen. Maar ik denk dus dat dat gebied in Europa gewoon wel heel veel mogelijkheden heeft. Om dat gewoon voor de rest van... En Nederland loopt daar best wel weer voorop. We hebben daar ook wel vorig jaar testen gedaan in een deel van een... hebben we al een deel uitgeloogd. En dan om te kijken of alle materialen die we normaal gesproken voor gasopslag gebruiken, of die materialen ook veilig zijn. En als we daar waterstof in stoppen, dat die waterstof ook onder druk blijft. Mm-hmm. Dat geen waterstof ontsnapt. En die eerste, het zijn geen testen, maar wel de eerste demonstraties zijn heel positief. Want het is natuurlijk heel belangrijk als je het onder de grond opslaat, dat ook veilig is.
Ja.
En er verder niks mee gebeurt. Ja.
Nou, het klinkt allemaal wel heel gunstig voor Nederland in ieder geval. En daarmee ook wel gunstig voor GasUnie, denk ik, als energieleverancier. Ja. Want jullie hebben dus 2 jaar terug, zeg je, eigenlijk de omslag gemaakt. Of in ieder geval begonnen met, oké, waterstof, dit gaan we serieus nemen.
Ja, ik denk dat we al wel een jaar of 10 of zo bezig zijn met de energietransitie. Ik denk dat waterstof de afgelopen 2 jaren gewoon wel qua project een enorme vlucht gemaakt heeft. Daarvoor was het natuurlijk wel heel erg over wat is dan waterstof en welke rol krijgt waterstof. Dus toen is er wel heel veel over gesproken, is waterstof heel goed op de kaart gezet. En ik denk dat we nu heel erg in de fase zijn gekomen dat de projecten ontwikkeld zijn. En ik denk dat we nu echt een fase ingaan dat die projecten gerealiseerd gaat worden. Ja. En ik vind het wel... Tuurlijk is het voor GasUnie ook heel mooi, want ik werk bij dat bedrijf. Dus ik gun het bedrijf en mezelf ook wel het beste. Maar ik vind echt dat Nederland zo'n goede kans heeft met zoveel wind en water. Zoveel kans heeft op elektriciteit te maken. We hebben mooie havens, we hebben pijpleidingen, we hebben die ondergrond. Ja, ik vind het ook gewoon een hele mooie kans voor Nederland om dat te doen. En als je dat... Die kans
waterstofrotonde worden van de wereld. Hè?
Ja.
En heeft GasUnie daarin dan ook nog concurrenten? Of zijn jullie wel echt de enige die zo'n netwerk kunnen neerzetten?
Nou, ik denk zo'n waterstofnetwerk op deze schaal, zeg maar, gewoon echt een landelijke functie. Dat kunnen wij denk ik heel goed, omdat we dat bestaande netwerk al hebben.
Ja, die hebben wel ervaring mee. Het is gewoon een kennis, ander gas.
Ja.
Maar...
ja, we hebben dat netwerk, dus we hebben de pijpleidingen. Ik denk, we hebben veel ervaring ook met aardgastransport. Dus ik denk dat we daar wel echt een voordeel hebben. Mm-hmm. Natuurlijk kun je natuurlijk nieuwe leidingen aanleggen, maar dat zo'n heel systeem... Ja, dan ga je nooit zo'n heel systeem aanleggen. Nee, dan ga je alleen een paar
verbindingen
leggen die heel economisch verantwoord zijn. Ja. En ik denk dat dit gewoon heel mooi is dat je het beschikbaar maakt voor iedereen. Ja.
En als we het nou even hebben over concrete tijdsduur, over hoe lang ligt het in 2030, zei je, dan is alles verbonden. Wanneer gaat de grote...
Nou, ik denk dat vanaf 2025, 2026, daar ben ik gewoon wel optimistisch, maar ik denk dat in 2025, 2026 echt al de eerste grote volumes door Nederland, door delen van Nederland stromen. Ik verwacht ook dat de eerste opslagcaverne in 2026 klaar is. Ik verwacht dat de eerste import... ook in 2026 komt. Dus in de jaren 25, 26...
Import van waar, weten we dat ook al?
Dat kan overal vandaan komen. Heel eerlijk worden we, niet wij als Nederland... Wij worden als Nederland echt overspoeld met mensen uit Chili, uit IJsland, uit Marokko.
Doordat wij die cavernes hebben en dat netwerk.
Ja, maar ook de haven, zeg maar. De haven van Rotterdam, wat echt ook gewoon wat heel goed... Ja. Natuurlijk kijken die landen, of die partijen kijken ook naar Hamburg en naar Zeebrugge. Maar
al lang heel goed in natuurlijk.
Maar Rotterdamse haven staat echt goed in. Dus die komen echt van Afrika, Nieuw-Zeeland, Australië, Japan. Dus ja. Al die partijen, landen, die reizen door Europa op zoek naar een beste plek om hun waterstof naartoe te brengen. En ik verwacht echt dat het in 2026 de eerste waterstof naar Nederland gaat komen. En ik denk echt dat er richting 2030, dat dat dan echt grotere volumes worden.
En de pijpleidingen zijn er dan ook klaar voor? Dan kunnen we...
dan hebben we zeker de pijpleidingen klaar
dan
voor.
Kan er waterstof
dan denk je ook dat het alleen maar groene waterstof is? Die veel, want daar zit nu dan ook natuurlijk nog wel echt het probleem. Dat die groene waterstof, dat gaat allemaal langzaam. Ja. Hoorden we ook bijvoorbeeld van Shell.
Ik hoop het, hè, dat een groot deel van... je ziet wel dat die elektrolyseprojecten steeds meer komen. Mm-hmm. Dat er ook daar wachten heel veel partijen ook gewoon wel op subsidie van de overheid. Ja. Maar ik hoop dat er gewoon heel veel groene waterstof is. Op dit moment wordt natuurlijk ook wel in blauwe waterstof flink geïnvesteerd. En dat gaat niet voor een paar jaar zijn. Dus op het moment dat daar nu weer geïnvesteerd wordt, dan blijft dat ook wel een tijdje. Maar ja, ik ben wel heel positief. Ik denk dat als het er niet ligt in 2030, als we niet veel waterstof, groene waterstof hebben, dan hebben we daar zelf ook wel dingen in laten liggen als Nederland.
Ja, zeker.
Oké, en dus nog één boodschap voor naar iedereen die luistert. Wat moet er nu gebeuren? Wat heeft GasUnie nog nodig?
Nee, wat er moet gebeuren is dat we er gewoon echt in gaan geloven. Als we gewoon ik geloof gewoon dat we het kunnen realiseren als we het ook willen. Het is ook een self-fulfilling prophecy. Als je denkt in problemen, dan zie je veel problemen. Als je wilt wachten tot er geen risico's is, gaan we het nooit doen. En als je ziet in kansen, dan denk ik dat je het gewoon gaat doen. En dat we het moeten gaan doen, want het is veel te zonde om het niet te doen. En we hebben ook geen alternatief, want wat is het alternatief? Dat we de klimaat en de energietransitie niet gaan realiseren. Volgens mij is dat geen optie. Ik zou met name nu de oproep willen doen aan de industrie. Ik denk dat de overheid de subsidie nu heeft liggen. Ik denk dat GasUnie is er klaar voor. Dus als de industrie ook klaar voor is, dan gaan we zorgen dat het in 2025 en 2030 er allemaal ligt.
Nou, dit vind ik grappig. De industrie, dat is weer een nieuwe twan. We kunnen weer we moeten weer een aflevering maken. We worden elke keer iemand anders gestuurd. Gehoord.
We gaan het samen doen en wij zijn er klaar voor. Dus als het goed is, dan moet het allemaal nu op rolletjes gaan lopen.
Nou, heel mooi. Oké, Helmi, hartstikke bedankt dat je er was vandaag.
Heel leuk gesprek.
Ja. Leuk om de plannen van GasUnie te horen. En wij hopen dat waterstofnetwerk er heel snel gaat liggen. Dus dankjewel.
Ja, heel erg bedankt.
Dankjewel, leuk gesprek.
Waterstof Podcast.